Gemeente, namens uw kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. In verband met de dank daarvoor gewassen arbeid zal er geen meditatie worden voorgelezen. De gemeente wordt herinnerd aan de dankdagdiensten. Eerste dankdagdienst dinsdagavond. Dinsdagavond aanvang 7:30. Tweede dienst woensdagmorgen aanvang 10:00. Vrijdag 7 november aanstaande is er weer JV 15 min en JV 15 plus. De 15 min zal worden gehouden op Heeswijk 74. Jongeren worden hartelijk uitgenodigd deze avond bij te wonen. Verkiezing ambtsdragers. Per 31 december aanstaande zijn de volgende ambtsbroeders volgens het rooster aftredend. Ouderling J.W.G. Dolderman, herkiesbaar. Ouderling J.N. van der Wind, niet herkiesbaar. Diaken J.J. Floor, herkiesbaar. Diaken C. van Vulpen, niet herkiesbaar. De stemgerechtigde lidmaten van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om voor zowel de aftredende als de herkiesbare ambtsbroeders namen in te dienen van personen die volgens hen voor verkiezing in aanmerking komen. Ze krijgen hiervoor de gelegenheid tot en met maandag 10 november aanstaande. Indienen van namen dient onder de volgende voorwaarden te geschieden. Schriftelijk, ondertekend, van elke aanbeveling dient afzonderlijk te worden vermeld in wiens vacature u deze persoon indient. Gaarne elke aanbeveling onder vermelding van naam, voorletter, voorletters en adres, zodat de kerkenraad weet wie u aanbeveelt. Mochten er voor de herkiesbare ambtsdragers geen namen worden ingediend, dan zijn zij automatisch herkozen. De leden worden op geattendeerd dat zij geen namen moeten indienen van personen die vader, zoon, broer of zwager zijn van een zittende ambtsdragers. U kunt uw aanbevelingen indienen bij de scriba J.W.G. Dolderman, Jan de Rijkenlaan 25 te Montfoort. De kerkenraad zal in zijn vergadering van DV donderdag 20 november aanstaande na kennisneming van de aanbevelingen tot verkiezing overgaan. We bevelen deze verkiezing van harte aan in uw voorbeden. Dit alles zo God wil en wij leven. Wat de collecte betreft, ik noem ze nu gelijk maar even mee. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. Dat is het gebouwenfonds. Bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij met bestemming aflossing schulden eigen gebouwen. Nog één punt. Nadat de ouderling van dienst mij de hand heeft gegeven, zingen wij staande voor zover dat mogelijk is. Van het Lutherlied, het eerste en vierde couplet. Een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen tuinbreed wijken. Tot zover de afkondigingen en het alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen op Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 46. De schriftlezing voor dit morgenuur vindt u in Efeze 2, de eerste 10 verzen. De eerste 10 verzen uit Efeze 2. Doch vooraf stellen wij ons samen eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna op Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heren, niet voor uw veerschaar uw rechtbank dagen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 143.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Als schriftlezing is u genoemd Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlezes, doenden de wil des vlezes en der gedachten, En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in den hemel, in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roem. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren gaan zoeken om hem te gaan bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, heilige, rechtvaardige, langmoedige en barmhartige Heere, vervul ons met diepe eerbied en met een heilig ontzag. Als we nu op dit moment in het openbare ambtsgebed, in deze plaats des gebeds, uw aangezicht zoeken om van u, den Heere, af te smeken de leiding en de onderwijzing van uw Heilige Geest. Want die kan ons alleen levend maken. En die kan ons ook alleen, als de inwendige leermeester ten diepste in al de waarheid leiden. Wie u bent, van eeuwigheid, hoe ge ons geschapen hebt, goed, ja zeer goed, niet voor de dood, in de gemeenschap met u, tot lof en eer van u, wat wij in Adam ons verbondshoofd hebben gedaan, nameloos diep van u afgevallen, liggend in een actieve doodstaat, roepende met gedachten, woorden, werken, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. O God, u zou geen onrecht doen, want nu is het onrecht nooit gevonden, als u ons allen zou laten liggen waar we onszelf gebracht hebben. Maar u was uw kerk gelukkig een eeuwigheid voor. Er stond na de val, hebt gij de moeder belofte, zoon geopenbaard, die in de volheid des tijds gekomen is als Sidons betalende borg, die moest gaan en wilde gaan, de weg van vernedering, de weg van verzoening door voldoening, en zonder bloedstorting geen vergeving. En nu bidden we van u, Heere, bij uw grondeloze barmhartigheid, zoudt u met name ook vanmorgen, als het goed is, klinkt dat in elke dienst van uw woord door, maar ook vanmorgen, als we ook terugkijken naar hervormingsdag, wat achter ons ligt. De goede gewoonte is hier om ook twee coupletten te zingen als de dienst beëindigd is. Dat is een goede zaak. Maar zoudt u ons allen, voorganger, kerkganger en luisteraar, er hartelijk van willen doordringen wat Luther uit ondervinding geleerd heeft. De rechtvaardig verklaring van de goddeloze, die van de vrome, die van de wedergeborene, die zijn zakken vol heeft. Maar de rechtvaardig verklaring van de goddeloze die naar recht moet omkomen. Alleen uit loutere pure genade om de verdiensten van Christus alleen door een geschonken geloof. Luther heeft terecht gezegd, daarmee staat of valt de kerk. Dat is het hart van het evangelie. Hij heeft ook, ze hebben we gelezen, gezegd dat na zijn dood zal dat spoedig weer teniet gedaan worden. O, wat is het waar? Wat moeten we ons schamen? Hoe is het goud verdonkerd? Ook bij ons, bij alle kerken, We hebben het verzonderd. Breng ons door ontdekkende genade als voorgangers, als kerkgangers, in de schuld om het werkelijk te beleven. Wij, niet zij. Maar wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En nochtans, Heere, u bent de almachtige en de vrijmachtige. O, zou u een wederkeer willen schenken. Vanuit de kerken, want het oordeel begint bij het huis Gods. Maar ook in het midden van de samenleving. Als we in die veelbewogen week ook naar de stembus zijn geweest. Aan de ene kant zeggen we ootmoedig uw naam dank. Dat de kleine christelijke partijen stemmen gewonnen hebben. Maar ach, zegen ze. Maak je standvastig. Hoeven ze niet te draaien. Wie ze ook zijn, eerlijk oprecht. Dus het gaat over het ongeboren leven, het ouder wordende leven, huwelijk. Wat uw woord zegt om daar ootmoedig eerlijk voor uit te komen in slansvergaderingen. Alzo spreekt de Heere, Heere. Anders zal het geen dageraad hebben. Naar de mens gesproken zijn we bezorgd dat D66 de grootste partij geworden is. En dan kijken we alleen maar wat ze voorstaan. Dan vrezen wij met een grote vrees. Niet dat wij beter zijn, maar wat zij voorstaan. Dat staat haaks op uw woord. Zullen zo snel mogelijk alles wat maar enigszins ruikt naar uw woord, dat moet weg. De autonomie van de mens die, o God, geef ons alsjeblieft, Heer, niet over in het oordeel der verharding. We vrezen, met een grote vrezen, waarop volgen moet het oordeel der verwoesting. Maar o God, sta gij over ons arme land en volk en vorstenhuis en kerk en staat op. En breng ons als in de dagen van ouds in de schuld, in de verootmoediging, op dat ge uw lieve zoon, Sions betalende borg, in zijn volle middelaarsbediening aan een schuldig volk zou kunnen wegschenken, opdat er eer in onze landen zou wonen. Neem ons op uw heilige leerschool bij hart en hand. Mag het woord zijn kracht doen, ontdekkend, schuldig stellend, in het mijnen van de schuld, in het aanvaarden van de straf, maar ook door diezelfde geest, die schreeuw, Heere, geef mij die Jezus of ik sterf, want buiten de Heere Jezus voor mij geen leven meer, omdat u zou behagen, ook vanmorgen, door middel van de bediening der verzoening, uw lieve zoon, aan een goddeloze en doenwaardige, te openbaren, weg te schenken, toe te passen, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En tegelijkertijd tot een dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk onder de gemeente eruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Om u, de drie enige God, eeuwig te lieven en te loven. Met uw ganse kerk uit Jood en Heiden. Door u alleen. Om het eeuwig wel behagen. Zo ziet het alles op u en blijft het alles op u wachten. Gedenkt dit volk, de zieken, zij die kuren ondergaan, chronische zieken, zij die worstelen met psychische klachten. O God, u aanschouwt alle moeite en verdriet, opdat het in uw hand zouden geven zegende middelen. Kon het zijn tot stilstand, tot genezing, opdat de weg niet veel zou zijn en maak tegelijkertijd plaats voor de oorzaak om zo hen uit te drijven naar u, de enige en volkomen heelmeester, voor wie er waarlijk geen hopeloze gevallen zijn en die er altijd sneller bij is dan de snelste dokter. U zegt het, eer ze roepen. Zal ik antwoorden? Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ach, Heere, verheerlijk uw naam. In de uitdelging onze schuld en zonde. Om het bloed des verbonds. Om hem, die gij nou altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking. Uit Psalm 85, het eerste en ook het vierde vers. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid uw gaven te gaan geven. voor die zojuist genoemde doeleinden. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen ondertussen op Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld is volks. Hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. En ook het vierde. Dan wordt ge na van waarheid blij ontmoet. De vrede. Met een kus van het recht gegroet. En wat daar verder volgt in de verse 1 en 4 van Psalm 85. U vindt de tekstgemeente voor de prediking van het woord voor dit morgenuur. Het is inmiddels middag geworden, maar goed, het is de eerste dienst. In het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 2, de verse 8 tot en met 10. Efeze 2, de verse 8 tot en met 10, waar Gods woord en onze tekst voor dit morgenuur als volgt luidt. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking drie kernwoorden: genade, geloof en werken. We hebben ook drie aandachtspunten. In de eerste plaats sola gratia. In de tweede plaats sola fide. En in de derde of laatste plaats soli deo gloria. Genade, geloof en werken. Staan achtereenvolgens stil bij sola gratia, sola fide en soli Deo Gloria. Gemeente van Montfoort, vrijdag 31 oktober jongstleden niet waar, was het hervormingsdag. En ik zou aan onze meisjes en jongens, met name van de basisschool, willen vragen. Zeg, weten jullie nog waar de meester de juffrouw over verteld heeft? En wat daar gebeurd is op 31 oktober 1517. Zeg het eens zachtjes in je hart. Ik hoor daar en daar en daar kinderstemmen. Ja, dominee, dat weten wij heel goed. Want op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaat aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Goed geantwoord. Klein rekensommetje. Hoeveel jaar is dat geleden? 2025 min 1517. Dat is precies 508 jaar geleden. Dat is wat. De reformatie kent drie solo's, drie sola's, Latijnse woorden sola's alleen, sola gratia, alleen genade, sola scriptura, alleen de schrift, en sola fide, alleen het geloof. Maar goed, als aanvulling op het sola scriptura geldt ook tota scriptura, heel de schrift, van kaf tot kaf, hè, is Gods woord. Al de schrift is van God ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hè? En zo komen we onze eerste gedachte, sola gratia. Want apostel Paulus die mag de bezuin aan de mond heffen door de Heilige Geest. En hij roept het uit, want uit genade zijt gezalig geworden. Over dat machtige wonder, gemeente, van vrije genade en ontfermende liefde door de Heere bewezen in de gemeente van Efeze door middel van de prediking van de verzoening van een gekruisigde en opgestane zaligmaker, daarover raakt Paulus niet uitgedacht. In hoofdstuk 1 van deze brief, lees dat thuis maar eens rustig door, daar roemt Paulus de bron, de oorsprong van de zaligheid van de heiligen en gelovigen in Efeze. Moet toch eens horen hoe hoog hij bij God vandaan mag inzetten. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde. Dat is wat. Dat gaat dat hele eerste hoofdstuk zo door. Met Ibbet gesproken, hij stapelt de ene weldaad dan weer met andere woorden op de andere. Zo is Paulus daarover vervuld, verblijd in God en in zijn grote daden naar waarde nooit te danken. Ik moest bij de voorbereiding denken. Jaren geleden bezochten we lieve vriendinnen, een geoefend kind van God. En toen ging het hier over, toen zegt ze, joh, ik ben daar vannacht, ja, zo bij bepaald bij dat Efeze 1, dat had de Heere door zijn lieve geest geopend voor haar ziel. Daar was ze zo verblijd en verwonderd over. Nou, dat was een aangenaam gesprek en ik ben een beetje ondeugend, u weet wat. Ik zeg, nou, aan het einde, geef u nou eens wat op, wat zullen we nou samen eens lezen? Nou, zegt ze, dominee, lees dat Efeze 1 nog maar eens. Dat hebben we toen gelezen. Nou, dat is waar. En nou hoofdstuk 2. Dat staat er ook. In hoofdstuk 2, door diezelfde geest, schildert apostel Paulus, ja, in donkere kleuren hun eertijds. En u, letterlijk staat er in de grondtaal, en u zijn de doden door de misdaden en de zonde. Dat is natuurlijk geen vlotte Nederlandse zin. Het werkwoord heeft medelevend gemaakt is uit vers 5 toegevoegd in de Statenvertaling. Zeer terecht. Ook hier is de apostel ook zo vol. En u, ja wat u, dat hij in vers 5 zegt, heeft hij medelevend gemaakt. En daarom, voor de goede verstaanbaarheid, hebben onze Statenvertalers, blijf daarbij, het ingevoegd in vers 1. In die eerste drie versen, gemeente, klinken de donkere bastonen door van hun actieve doodstaat. Dat zeg ik heel bewust, niet om gewichtig te doen, daar hou ik niet van, maar om bijbels te zijn. Geen passieve doodstaat, dat willen we allemaal nog wel. Ook in Montfoort, passief, lijdelijk. Kunnen slachtofferrol spelen. Kunnen anderen de schuld geven. Ja, ik kan er niks aan doen. Dat ik onbekeerd ben en onverzoend. Ja, sorry. Nee, zegt de Heer, nee, vijand. Actieve doodstraat. Wat je in Adam gedaan hebt, dat praktiseer je 24 uur per dag in gedachten, woorden en werken. Wijk maar van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik wil niks met u te maken hebben. Niet je, niet maître. Ik maak zelf wel uit wat goed en kwaad is. Dat zijn niet alleen de beginselen van D66. Dat vindt u terug in 1789. De leus van de Franse revolutie. Dat vloeit voort, mensen. Uit Genesis 3. Dat is mijn en u en jou natuurlijk bestaan, die actieve doodstaat. En kijk, in het gewone leven, als mensen ergens uit opgehaald worden, niet zo'n best verleden, en die zijn wat geworden, die vinden het niet zo fijn om herinnerd te worden aan hun eertijds. Dat roept allerlei negatieve gevoelens op en daar willen ze liever niet mee geconfronteerd worden. Dat kan ik begrijpen, als mens. Maar nou, Gods volk, en leg je hart er maar gelijk naast, die wordt niet boos. Die wordt niet geïrriteerd. Die is dat niet te boven. Als de Heere ze een en andermaal gedurig op een liefdevolle wijze bepaalt wie ze eertijds waren. Opdat het wonder van vrije genade niet waar des te groter zou worden. Paulus zegt, wetende uit welke nood en dood hij ons verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zou. Diezelfde vrouw, die gaf ons onderwijs, dus dan ben ik al zo oud. Maar zegt ze, joh, gedurig leidt de Heilige Geest mij daarna terug naar Genesis 1, daar begint de Bijbel, en naar Genesis 3. Dat is noodzakelijk, zegt ze, om die herhalingsoefeningen in de doorleving te krijgen, opdat Christus hoe langer hoe meer waarde zou krijgen tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Ik hoor ze nog zeggen, joh, dan gaat de schade erin. Krijg jij geen tijd om een hoogbekeerd, gelovig, gearriveerd mens te worden? In de stand van het geneven zit je in het armenhuis, maar wel gericht op God en op zijn Christus, om uit hem te mogen leven. Hij moet wassen en ik minder worden. En zo, zegt ze, word je gegrond en gefundeerd in het woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat is toch zo waarheid, hè? O man, daar ligt de vastigheid, die ligt niet hier. Dat is het eeuwig kwijt. Dus dan vind je het aan de ene kant een goede zaak, als op een bewogen wijze, zoals Paulus hier doet, niet om ze in de grond te boren, maar om ze, vergeet nou niet waar je vandaan komt. Vergeet het niet, je eertijds. Eertijds waren ze dood door de misdaden en de zonde. Dan gaat hij het wat uitwerken. Ja, zegt hij, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welken ook wij allen, ik ook, Jood en Heiden, niet één uitgezonderd, eertijds vroeger verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleesers, doende de wil des vleesers en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens gelijk, ook de anderen. Daar buigt hij onder. Hij verheft zich niet als een vrome farisee, nee, hij is van dezelfde lap gescheurd. Mag ik u nou eens een vraag stellen? In liefde. Zeg, leerde u, jij en ik, door ontdekkende genade, deze zaken kennen, beleven met uw hart? Of niet? Of vecht je daar nog tegen? Of denk je dat het tegenwoordig niet meer nodig is? Dan vergist u. Noodzakelijk. De Heer is onveranderlijk. Kort en bondig, maar niet zonder bewogenheid. De eerste Adam niet grondig geleerd. En de tweede Adam, die schuldovernemende borg en zaligmaker, nooit echt begeerd. Dan blijft dat zweven, hè, tussen wet en evangelie. Net te goed om verloren te gaan. En ondertussen hebben we onze zakken vol. Het zij links of rechts in de kerk. Maakt een duivel geen sier uit. Maar zo werkt de Heer niet. Zo werkt de Heer niet. En kijk tegen deze donkere achtergrond van een door en door zondig, verdorven, schuldig verleden, tekent de apostel als een vader in Christus vanaf vers 4 onuitsprekelijke wonder van Gods vrije genade en barmhartigheid. Geopenbaard in de zoon van zijn eeuwige liefde. Moet toch eens horen. Maar God. Dat is een goddelijk maar, mensen. Vanuit het eeuwige welbehagen. Maar God. Gaat de deur open. Dan scharniert het. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonde. En dat wonder wordt steeds groter. Die vatten het. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Niet los van Christus, hè. Zul je het daar niet op aandoen? Laat het staan zoals het staat. Laat het iemand door elkaar schudden. Laat het maar schuren. Dat geeft helemaal niks. Dat is nodig. Levend gemaakt met Christus. Uit genade, zegt hij, zijt gezalig geworden. Dan gaat hij ook door, hè? Want de Heer doet geen halve werk. En heeft ons mede opgewekt. Heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Met welk doel? Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is wat. Zou er nou geen zin in krijgen om die God dat leven te mogen leren kennen en vervolgen te kennen? In deze machtige woorden ligt de grond van onze levendmaking in de opstanding van Christus uit de doden. Dat is het voorwerp. De kracht van die levendmaking wordt nou persoonlijk in de weg van waarachtige bekering en van een levend geloof ondervonden, beleefd door de toepassing van de Heilige Geest. Wat ook zo noodzakelijk is, want die zal het uit de volheid van Christus nemen om het uitgeschudde, ellendige, armen en verarmden toe te passen en toe te eigenen. Dat is wat. Want uit genade, zo zingt hij, zijt gij zalig worden. Uit genade of door de genade van God in Christus. De kanttekening, blijf ze lezen. Kijk thuis maar na, zegt hij heel mooi bij, zalig geworden. Dat is van de zonde, in de straf der zonde verlost en tot erfgenaam der eeuwige zaligheid gesteld. Inderdaad, sola gratia, alleen genade, met uitsluiting van alles wat van de mens is. Tussen haakjes, tussen haakjes, wat een les voor Paulus en voor de gelovigen in Efeze. Allereerst voor Paulus, kort en krachtig. We kennen zijn bekering uit Handelingen 9. Door werken wilde hij zalig worden. De christenen Christus vervolgen, om een ereplaats te krijgen, om een goed werk te doen. Dat dacht hij. He, is een onwetendheid, schuldige onwetendheid. Dan zegt hij Filippenzen 3, naar de rechtvaardigheid die in de wet is zijnde onberispelijk om door een ringetje te halen. Een rijke jongeling, rijk en verrijkt. Maar wat heeft hij geleerd? Door ontdekkende genade, wat geen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schadig acht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus, die daar hoog van opgeeft. En ook voor de gelovigen uit Efeze. Paulus schrijft die brief uit Rome, is in de gevangenis, Handelingen 19 en 20. Kunt u lezen hoe die gemeente eruit zag, een havenstad, een grote stad, vol met afgoderij. Artemis werd daar verheerlijkt. Groot is de Diana der Efeziërs. Hij ging met drinken en prostitutie om vruchtbaarheid op te wekken. Toen maar ook allerlei demonische krachten, duivelbezweren, ze waren daar. Dus het riekte aan alle kanten naar occulte praktijken. Denk aan dat goddeloze feest van Halloween. Hou je daar verre van, jongelui. Het is van de duivel en die heeft maar één moog om je weg te leiden. Laat je leiden door het woord van de Heere. Hij wil jullie jongelui in jongelui lokken en trekken tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Dan kom je tot ware rust, tot ware vrede, tot ware blijdschap. Komt God aan zijn eer in je leven. Dat is een beetje de context van die gemeente van Efeze. Maar ook voor Maarten Luther. U voelt wel, het is hervormingsdag geweest. In de prediking wil ik als het ware op deze dag, deze morgen, ook in uw midden, daar wat aandacht voor vragen. Waar ging het in de reformatie ten diepste om? Zeg het eens. Ook de oudere jongelui. 15 min en 15 plus. Ik hoop dat je het weet, onthoud het. Ten diepste ging het in de reformatie om de rechtvaardiging de rechtvaardige verklaring van de goddeloze uit loutere pure genade alleen om de verdiensten van Christus op de wijze van een geschonken geloof, gewerkt door de Heilige Geest.
En dat,
dat weet u in grote lijnen, hè? Ook de kinderen wordt voorgelezen enzovoort, het school besteedt er aandacht aan, ook in de kerk.
Dat heeft Maarten Luther na een bange en heftige strijd persoonlijk mogen leren. En dan moeten wij een beetje oppassen, is mijn ervaring, door al die jaren heen. Ja, dominee, maar dat kostte bij Luther wel 20 jaar. De man was wel onrustig en hij ging het klooster in, het strengste wat er was, het Augustijnenklooster. En hij dacht, heel serieus, de wet van God gaat houden, proberen met vasten en bidden dan. Ja, maar dat is Gods vrijmacht dat dat 20 jaar duurde. He, voordat hij werkelijk aan het einde gebracht was, de zaak is. Daar zit een lichtpunt in, dat ik toch pastoraal eens even noemen. Dat het niet alleen maar kommer en kwel was. Ja, dat ook wel, maar hij werd steeds wanhopiger, radelozer. En von Staupitz, u kent hem, hè, die prior, die wees hem op de gerechtigheid van Christus. Op het Lam Gods. En ik reel pastoraal in verwondering. Daarmee was de zaak voor hem niet opgelost. Zijn schuld stond toen nog helemaal open. Maar zegt hij, dat gaf me wel een zekere verruiming. Ik moest van mezelf afzien, zei von Staupitz. Ik moest op Christus zien. Ja, maar hoe gaat dat? Hoe zal dat zijn? Wel een verruiming, maar de schuld bleef in die zin wel druk. Voelt u het? Maar de Heilige Geest heeft doorgewerkt. Laten wij ons niet verkijken aan het tijdspad. Dat gaat om de zaak. En die leren al Gods kinderen. Timotheus, Paulus, Kolbrugge. Dat is het eenzijdige godswerk. Daar gaat het om. Niet zitten plussen en minnen. Bij Saulus was dat 3 dagen. Die geveld werd. Wat wil gij dat ik doen zal? 3 dagen boetvaardigheid. Een verloren mens. God heeft uw zonde vergeven. Hij preekte terstond Christus. Woorden aan het kruis nog korter. Een paar uur. Verkijk je daar niet op. Het gaat om de zaak. We steren helemaal vrij in welke tijdsfactor hij dat doet. Maar het gaat om de zaak. Dat we onszelf als een goddeloze en doenwaardige leren kennen. En verfoeien in stof en as. En van daaruit, in die onhoudbare nood, onze rechter leren smeken om genade. Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Ja mensen, maar dan stopt het niet, dan gaat het God behagen. Zijn zoon in zijn volle middelaarsbediening aan je ziel te openbaren tot een volkomen verzoening van al die zonden. En tegelijkertijd tot een dagelijkse vernieuwing van uw leven. Daar koest de Heilige Geest op aan. En dit is niet weggelegd voor een enkel kind van God. Dat is de dwaasheid gekroond. Daar staan we niet recht voor God. Al weet ik best hoe de Heer het uitwerkt. Maar wij moeten het ideaal prediken. En hoe de Heer het uitwerkt, dat is zijn vrijmachtig welbehagen. Maar geen 3 soorten mensen gaan, die zijn er niet. Het is binnen of buiten. En laat dat maar schuren. Als je werkelijk ontdekt bent, kan je het hebben. Dan wil je eerlijk behandeld worden door je eigen herder en leraar. Mijn liefde. Wil je eerlijk de weg der zaligheid gewezen zijn. Want je bent bang voor zelfbedrog. Want je leert jezelf kennen als een huichelaar. Als een bedrieger. Voel je het? Afgesproken. En wat Luther door sola gratia. Alleen genade. Heeft geleerd. Moet ook wij persoonlijk leren. Willen wij straks voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikking kunnen verschijnen. Genade wordt immers op het schavot geleerd. Hoofd op het blok. Nou vat ik de leer van Luther samen. Niet koud en kil, maar wel zakelijk. Dat geeft ook helemaal niks. Dan zegt Luther altijd dit en neem dat mee en kijk. En beproef uzelf, al predikende en al luisterende, of je daar nou kennis aan gekregen hebt met uw hart, daar komt het op aan. Dan zegt Luther kernachtig, God de Hoge, de Heile, rechtvaardigt goddeloze. maar dan ben je wel een goddeloze gemaakt. Niet in de algemene zin, maar een goddeloze gemaakt. Nou, zo laat ik zien hoe de Heer dat doet. Een goddeloze in zichzelf. Uit louter pure genade. Alleen om de verdiensten van Christus. En terecht, zei Luther, de rechtvaardige verklaring van de goddeloze. Dat is het leerstuk waar de kerk mee staat of valt. En dan zegt Luther het zo, dan gaat die zondaar door ontdekkende genade God leren rechtvaardigen. Uw doen is rein, uw vonnis gans, rechtvaardig. En tegelijkertijd, gena, o God, gena. Ik word onderdrukt, wees gij mijn borg, geef mij Jezus, of ik sterf. Dus hij rechtvaardigt God. Hij veroordeelt zichzelf en tegelijkertijd smeekt hij zijn rechter om genade. En in die weg schenkt de Heer vrije, soevereine genade in Christus, de Heer onze gerechtigheid. Mag ik dat nog eens op een kinderlijke manier vanmorgen, vanmiddag, laten zien hoe helder, schoon, eenvoudig dit naar voren komt in dat ontroerende gedicht. Kent u allemaal, leer het uw kinderen, zing ermee, je verschillende wijzen van Robert Murray McChain. Jehovah Tsidkenu, de Heer onze gerechtigheid, het wachtwoord der hervormens. Hoe begint McChain, jongens en meisjes? Kennen jullie die coupletten? Ga ze vanmiddag maar leren, mama zal je wel helpen. Kennen jullie ze? Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan in het vierde couplet, daar beleidt hij, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. En toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar op die plek werd al mijn deugd, al mijn vromigheid, al mijn goede werk, en noemt u het allemaal maar op, het hele pakket. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, een maanstondig kleed, heen en uit. Nou, daar sta je in je naaktheid, in je schuld voor God. En dan gaat het spannen. Want God, de rechtvaardige, doet van zijn recht geen afstand. En die zondaar, die kan niet uit zijn schuld. Hoe heb je dat geleerd? Hoe komen die twee bij elkaar? Nou, voor het omkomen. Ja, zeker voor je eigen beleving wel. En dat naar recht. Dat noemt 116. Sommige mensen zijn gelijk op tilt als ik dat woord zeg. Helemaal niet zwaar. Het is de lichtste godsdienst die we preken. We leven onder vrije genade. De Bijbel 116 noemt het dodelijkst tijdschrift. Je kan zeggen, het scharnierpunt. Die zonde staat in zijn schuld. Uitgekleed, naakt, net als Adam. En God de Heilige, die kan geen gemeenschap hebben. Dus ja, dat wordt omkomen en dat naar recht. En dan word ik voor ingewonnen, van harte. En hoe komt nou zo'n zondaar tot Christus? Wat zeggen al de Puritijnen? Vind ik zo mooi. Het is Bijbels. Gedreven door de heilige wet. De vloek der wet. En tegelijkertijd getrokken met koorden van eeuwige liefde. Van het evangelie van een gekruisigde en opgestane zaligmaker. Die zaligmaker die zich openbaart in de prediking van de verzoening. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en beladen zijn. Of, kom dan, laat ons te samen richten. Al waar uw zonden rood als schelaken, ze zullen worden witter dan sneeuw die vers op het aardrijk nedervalt. Kijk, dan doet de Heer het, hè. En dan is het onmogelijk om niet gans hulpeloos tot hem de toevlucht te nemen. Die vatten het. Dan gaat het zeer snel, zegt Luther en Coburg. Want als de Heere werkt, wie? Wie zal dat tegenhouden? dan moet de zonde, de duivel en de hel u loslaten. En dan komen ze. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hoe heeft McShane dat beleefd? Hij zegt dan, toen, op dat punt, toen, vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me. Dat doet een wezen de liefde, hè? Of niet? Ja, joh. Ik boog me. En geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Dat is wat. Des doodschuldig in jezelf. De vrijspraak, de vergeving van zonde. En daar stopt het niet. Daar gaat het hart van God helemaal open. Het evangelie wordt helemaal geopend door de bediening van de Heilige Geest. En met diepe verwondering en aanbidding belijden wij met hart en mond met diezelfde McShane nu. Oh, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En nu tart ik de dood. En nu verwin ik het graf. En nu neemt geen Satan mij de zegen kroon af. Wie weet, toen dat bij Luther doorbrak, hè, in zijn toornerlebnis, zijn toornervaring, in de weg die de Heer met hem ging, had hij toch zo'n verlangen gekregen om die brief van de Romeinen te bestuderen. Maar ja, hij stuitte elke keer op dat woord gerechtigheid. God zei zich, oh Heer, doe nou. Nou kom ik dat woord in het Oude Testament tegen, u eisende, wrekende, strafwijzende gerechtigheid. En komt u nou ook nog eens een keer in het evangelie mij te verdoemen en te veroordelen met het woord gerechtigheid. Hij haatte dat woord, zegt hij. Ja, eerlijk. Met een dodelijke haat. En toch, hij kon er niet van loskomen. En op Gods tijd doet hij in die weg, opende Heer door zijn geest dat woord. Wat zegt hij? Als gerechtigheid in Romein 1. Als dat is waaruit wij zullen leven, dan is dat niet Gods eisende, straffende gerechtigheid. Maar gerechtigheid is een ander woord voor gunst, voor genade die de Heer schenkt. En toen dat openging, nou ja, was boven het stof verheven. Hij ging de poorten door en hij zegt, ik was een ander mens, een nieuw mens. He, doet mij de poorten der gerechtigheid open. Christus, de poort der gerechtigheid. Hij was zo verblijd en verwonderd. De Heer Jezus, u mijn ongerechtigheid. En ik geschonken uw gerechtigheid. Simul justus ac peccator. Tegelijk zondaar. Dat gaat hij later leren. Heeft hij geleerd. Leven lang in zichzelf een doodbrakende. Maar in Christus rechtvaardig voor God. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. Dat is een heel stuk korter hoor. Omdat de zaak in wezen al aan de orde geweest is. Sola fide. Samenvattend. Alleen door het geloof krijgt een zondaar en zondares deel aan dat heil dat Christus verdient en verworven heeft. Het geloof, let op, is een instrument dat ons met hem, Christus, in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Het geloof is ook een lege hand die opgehouden wordt. Maar dat geloof is niet uit u, hè? Is Gods gave. Dat wil ik in deze tijd. Ik ga niet raar doen, hoor. Ik weet best wat het te koop is. Ik hoop dat u het ook weet, van binnen en van buiten. We gaan niet raar doen. Maar dat wil ik eens onderstrepen in een activistische tijd. Aan de ene kant hoor, je moet geloven en je hart openstellen en de Jezus aannemen. En joh, kom het avondmaal en dat gedram allemaal. Even heel kort, hè? Ja, maar als je met die mensen praat, stap over de schuld heen. De hele verwondering kennen, allemaal vanuit de mens, puur Arminiaans. Dan is Arminius nog oud gereformeerd daarbij vergeleken als je de preken van Arminius leest. Ik overdrijf een beetje, hoewel, niet uit de mensen. Het is Gods gave. Wees blij, er ligt de ruimte voor de grootste der zondaren. Geloof waarachtig zaligmakend geloof is geen product van eigen prestatie, wat ik bij elkaar moet scharrelen. En zo, dat de Heer blij moet zijn dat ik zo gelovig ben. Houd toch op, mensen, dat is de dood in de pot. Geen vrucht van eigen akker. Het is alles uit genade. Wees nou eens blij. Krijg je lucht. Er hoeft geen naaldschrap bij van u. Het is ook genade om genade te ontvangen. Niet uit de werken. Ook niet uit de vruchten des geloofs. Daar zal het wat over. Ook niet uit je eigen godsdienstige werken op zichzelf. Je kerkgang, je bidden, je Bijbel lezen, noem alles maar op. Ook niet uit een puur, komt ook voor, rationeel, koud, kil, verstandelijk denken. Ja, de Heer Jezus is voor zondaar gestorven. Ik ben een zondaar. Dus ja, hij is ook voor mij gestorven. Halleluja. Ja, jongens, houd toch op. Dat kan toch die klomp aanvoelen. Dat niks van God bij mensen. Puur beredeneerd. Zonder hart. Zonder verootmoediging. Zonder verwondering en blijdschap. Artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo mooi. Al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid daarop niet. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees. Oude mens, die vuile bron. En strafwaardig. En al konden wij er eentje voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het van de Heere God zou verworpen worden. Steek hem in je zak. In het begin, en ik hoop dat u dat aan kan voelen met mij, in het begin toen dat doorbrak in die toren, Christus zijn gerechtigheid alleen en volkomen. Luther, grote moeite met de brief van de apostel Jacobus, die vanuit zijn concrete context beweert, en terecht, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof. Luther verstond die context nog niet. Luther die zei in het begin toen heel bout en cru, dat men met Jaapje, daarmee bedoelt hij Jacobus, Jaapje, de kachel mocht aanmaken. In de kachel ermee. Kan je het begrijpen? Ja, ik kan het een beetje aanvoelen. Misschien niet elk kind van God, maar sommig toch wel. Misschien wel heel veel. Ik heb ze in de familie gekend. Die een tijd onder de vloek der wet gelopen hebben. Heel aangrijpend. En dat dan het evangelie opengegaan is op deze wijze. Geen wet zal mij verdoemen. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Omdat ik goden leven zal. Ja, nee, dan word je niet antinomiaan. Geen wetteloze. Geen wetticist. Maar dan kan je voor in het begin, als je dan over Jacobus hoort en je gaat het niet goed nakijken. En je hoort over de wet. Dan denk je, oh jongens, daar ben ik net van verlost. Nou kom ik weer onder het juk van het werkverbond. Doe dat en gij zult leven. He, en niks van weg te meten. De mist op. Ja. Gelukkig leven die mensen niet wetteloos. Is het leven sterker dan de leer? Ze leven wel naar Gods wet en uit Gods wet. Hoe lief heb ik uw wet? Maar ze zijn bang. Ja, dat als je met de wet van Jacobus, dat ze weer onder de schuldige, verdoemende kracht van die wet komen, dan zijn ze juist van verlost. Niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dat hè. Maar weet u wat nou ook zo mooi is? Dat zien we zo in de derde gedachte. Om het eenvoudig te zeggen, dan is Gods kind, mag ik het zo zeggen met eerbied, net een soort duikelpoppetje. In het begin, in die doorbraak, Christus en zijn gerechtigheid, alle. Hij is ook mijn heiligmaking. Maar dat gaat de Heere op zijn tijd en wijze dat duikelpoppetje door woord en geest, door een gezonde prediking, door een gezonde lectuur, wat je leest, de reformatie, de Puritijnen, de nadere reformatie, dan gaat de Heere dat op zijn tijd en wijze in Bijbels kader brengen. Wees maar niet bang. Dat heeft hij, dat vind ik zo mooi, bij die heftige, spontane Luther ook gedaan. Hè? In Romeinen 3, 28 zegt hij, wij besluiten dan, zegt Paulus, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, vrijgesproken wordt van schuld en straf, zonder de werken der wet. Dat wil ik toe, opdat niemand roemen. Namelijk in zichzelf. Maar die roemt, roemen in den Heere alleen. Onze derde gedachte, kort, soli deo gloria. Dat is een hele bijzondere tekst. Kijk er goed naar. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Laat dat eens even rustig op je inwerken. Wat daar staat in die tekst. De kostelijke kanttekenaar zegt heel mooi. De apostel spreekt hier niet van de eerste schepping, maar van de vernieuwing en wedergeboorte die in Gods woord een tweede of nieuwe schepping wordt genoemd. En daarom zegt de schrift, wie in Christus is, niet ervoor, nee, wie in Christus, met hem op het allernauwst verenigd, hè, voelt u? Dat, hè. Wie in Christus is, ja, die is een nieuw schepsel. Letterlijk staat daar een nieuwe schepping. Want die mensgemeente, die in en door Christus Jezus geschapen is, herschapen is, is een mens met goede werken, met vruchten, kant en klaar. Hij is als nieuwe mens, als creatio Deus, geschapen inclusief de goede werken, inclusief de vruchten. Een stuk. Dat is een stuk. Laat ik het maar gelijk zeggen. 1 Korinthe 1, hè? Die ons van God geworden is tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, vergeving van zonde en heiligmaking. De heiligmaking wordt niet aan Gods kinderen overgelaten, was het eeuwig kwijt, mensen. Christus is de bron, de fundament van de heiligmaking. Daar ligt het vast. Natuurlijk, dat wordt ook uitgewerkt, dat is ten dele, maar dat, dit moet u eerst weten. Tot rechtvaardiging, tot heiliging, tot heilig, tot een volkomen verlossing. Dus goede werken, onthoud me, vruchten uit Christus door het geloof, zijn dus geen tegenprestatie van ons mensen, in de zin van, dan ja, mooi, dat heeft Heer Jezus voor mij gedaan, en dat doe ik nu voor hem, dat bied ik hem aan als een soort tegenprestatie. Nee, dat is weer het verbroken werkverbond. Er is een kruis doorgegaan. Je mag leven, kind van God, uit het genadeverbond, om die te doen uit dankbaarheid. De apostel schrijft hier zo bevrijdend, hè, dat de goede werken door God in Christus zijn voorbereid. Dat is een stuk. Nooit bestilgestaan, dominee. Ja, dat kan. De Heere heeft in zijn eeuwig raadsbesluit, ja, zijn heilsbeschikking, ook bepaald welke goede werken, welke vruchten de zijne zullen doen. Opdat zij in die goede werken als vruchten van het levende geloof zouden wandelen. Niet holden en stilstaan. Wandelen. Daar zit ontspanning in. Hè? Wandelen. Hij nog wandelde met God. Als je rustig wandelt in je tuin of hebben. Ja, in het bos. Ontspannen. Ziende op de Heere. Opdat ze daarin zullen leven. Zullen ademen. Zoals een vis in het water. Hij is het leven van hun leven geworden. Tot rechtvaardiging. Maar ook tot heiligmaking. Tot een volkomen verlossing. En van daaruit zegt de schrift, heel onbevroren, heel onbevangen, puur bij God vandaan, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Van vruchten. De gelovigen, Kolbrugge, de onheilige heilige, heeft in Christus geheel zijn heiligmaking. U moet niet alleen Kolbrugge lezen, natuurlijk niet, maar het is wel nodig dat u daar ook kennis van neemt. Dat kan zo bevrijdend zijn, is voor Kolbrugge zo bevrijdend geworden. Die preek over Romeinen 7, 14. Ik ben gerechtvaardigd, ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. En ik weet, dat is een geloofswetenschap, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Die oude mens, die wordt niet bekeerd. Die moet sterven, levenslang, tot de laatste snik. Hoe dan? Nooit los van God en van zijn Christus, hoor. Vanuit de zoete vereniging en gemeenschap met Christus moet die oude mens gekruisigd, gedood worden. Opdat Christus, hoe langer, hoe meer. Dat is de taal van de formulier. Hoe langer, hoe meer. Een levende gestalte in je hart en leven en denken zou gaan innemen. En gij meer en meer in de liefde gegrond en gefundeerd wordt. Tot ere van de Heere, tot blijdschap van je eigen ziel, tot nut en heil van je medemens. Zoals een rank in de wijnstok zijn vrucht heeft. Ik ben de ware wijnstok, zegt de Heer Jezus. En gij de ranken die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt ge niets doen. En nogmaals, Luther, daar ben ik zo blij mee ook. Dus de Heer heeft dat op zijn pootjes terechtgebracht in het woord. Luther heeft later, ik wist dat niet hoor, sterk benadrukt ook, dat wij alleen door het geloof gerechtvaardigd worden zonder elke vorm van werk. Heiligheid. En tegelijkertijd, daar komt het, heeft hij ook sterk gepleit voor het leven uit het geloof. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet uit zijn bekering, hoe nodig. Niet uit zijn rechtvaardigmaking, hoe nodig. Niet uit zijn heiligmaking, hoe nodig. Maar uit het geloof, uit het nochtans des geloofs, dat leunt en steunt als een arme, berooide, ellendige in zichzelf op de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. En dat geloof openbaart zich in de werken, komt in de vrucht openbaar. Tijd gaat door, maar ik wil toch dit nog, volledig ben ik niet hoor, maar ik wil wel een eerlijke boodschap neerleggen in zijn Bijbelse verbanden. Dat mag toch wel. En daarmee kan je kan met alles aan de haal gaan. He, ook hiermee, dat gebeurt ook, neo-Kolbrugianen. Nou ja, alles kan ermee door, plat gezegd, op de zondag en qua kleding en levensstijl. En toe allemaal. Maar ja, in Christus, daar ben je gerechtvaardigd en geheiligd. Dat heeft Kolbrugge zo nooit geleerd, mensen. Die genade is dodelijk voor je oude mens. He, als Kolbrugge dat zegt, dan is dat een uitgeschud mens uit zichzelf. Een doodbrakende, die helemaal door de Heilige Geest gedurig gezet wordt op het fundament van Christus bloedgerechtigheid. En die gedurig als een onreine zich mag onbedompelen in de bloedfontein van Christus. Want dat bloed alleen wast en reinigt, een en andermaal, voor alle vuile zonden. Hij is de bron van de heiligmaking. Nou, de praktijk, ook een stukje praktijk, dat is ook Bijbels, die bruid uit het Hooglied, hè? Kent u het? Is getrokken, gekocht en betaald, eigendom van de bruidegom, ja? Hoe klaagt zij zichzelf aan, door voortgaande, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij heeft beschenen. Een beeld van een geredde zondaar. Romeinen 6, Romeinen 7. He? Die oude mens, die wordt niet bekeerd. Dat vlees, dat onder. Nou, ja, dat schaamt. Daar gaat Gods volk zich over schamen van binnen. En die komt niet uit boven deze bede, hoor. Was mij van mijn verborgen zonde. Door uw dierbaar bloed. Er is ook meer en meer nodig. En ze schaamt zich dat ze niet zo voor de Heere kan leven zoals hij het waard is. Rechtvaardig, heilig, onberispelijk, in de liefde. Dat is de oprechte keuze van het levende geloof. Als het niet zo is, dan moet je zelf afkeuren, is er niks van God bij. Dat Zo klaagt zij zichzelf aan. Wat zegt nou de Heer Jezus van haar, van die bruid? Nee. Hij zegt, luister. God, de Vader, die ziet jou aan, bruid. Door mij, die blank en rood is. Blank van onschuld. Rood vanwege zijn bloedsoortingen. Die ziet jou niet rechtstreeks aan. De schuld is verzoend. Je bent zijn eigendom geworden. De Vader, die ik verzoend heb, ziet jou aan door mij. En dan ziet God de Vader die ganse uitverkoren kerk uit Jood en Heiden aan. Hoe? Zeg het eens. Zo gaaf. Zo rechtvaardig. Zo heilig. Zo volkomen. Alsof ze nooit enige zonde had gekend, nog gedaan. Dat is wat, mensen. Als je daar een toepassing van krijgt, ik zal u één ding zeggen. Dan smelt u finaal onderweg. Dan blijft er geen geest in je over. Dat zal ik u wel zeggen. Wat zegt de bruid dan? Zwart. Daar ben ik. Daar blijf ik in mezelf wat mijn bestaan betreft. Doch lieflijk in zijn ogen. Dat is wat. Dat zal nou het eeuwige wonder uitmaken straks. Zwart. Doch lieflijk in zijn ogen. Hij wist van eeuwigheid waar hij aan begon. Hij zal nooit roepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Zwart. Doch lieflijk in zijn ogen. Op grond van zijn gerechtigheid, heiligheid en gehoorzaamheid. Nou, dat geeft de strijd. Maar ook de evangelische heiligmaking. Je wordt daarin niet teruggeworpen op jezelf. Om jezelf op te poetsen en in gestalte te brengen. Weg met die godsdienst. Maar je mag rechtstreeks, bruid van Christus, wat er in je omgaat, de toevlucht nemen tot het bloed en de gerechtigheid van je dierbare bloedbruidegom, die je nooit zal afsnauwen en nooit zal wegslaan. Die het graag ziet, hoe meer hij tot hem de toevlucht neemt, tot rechtvaardiging, tot heiliging, des te meer waarde krijgt hij, des te meer kan hij zichzelf aan u kwijt en wordt de Heere verheerlijkt in zijn eigen werk. Ik moet gaan stoppen, zie ik. Luther merkt op. Later, hè. Het geloof vraagt ook niet of er goede werken gedaan moeten worden. Maar voordat men het vraagt, heeft het ze al gedaan. Het is er immer mee bezig. Spontaan, uit een heilige vanzelfsheid. Wie echter niet zulke werken doet, zulke vruchten draagt, die is een mens zonder geloof. Dat kun je wel denken van jezelf, maar niks van God bij, dan ben je nog onbekeerd en onverzoend. Dat is die radicaliteit van Luther, die moet ook gepredikt worden. En daarom weet de mens volgens Luther uit zijn vruchten wat voor boom hij is. En aan de liefde en aan de werken wordt hij zeker dat Christus in hem is en hij in hem gelooft. Dat noem je de verzekering uit de vruchten des geloofs, zegt de leerregels, als een kind van God met een heilige blijdschap dat bij zichzelf waar zal nemen. Ja, is dat alles? Nee. Wanneer redt u het niet met de kenmerken? Hoe, zeg het eens. Als de duivel op je afkomt. Zeg jij, niks van God bij. Je bent zelf begonnen. Allemaal algemeen werk. Ze moesten eens weten wie jij bent. Met je zwarte pak. Vuilak. Vijand. Huichelaar. Jij komt nog als een huichelaar openbaar. Wat ga je dan doen? Ga je zelf dan verdedigen? Nee. Dan zeg je met Luther, wil je mond houden, smeerlap die je bent? Je hebt niks te zeggen dat ik een groot en vuil zondaar ben. Dat heeft de Heere mij bekendgemaakt in mijn hart. En de Heer heeft uit genade al die schuld vergeven. En ik schaam me dat ik zo ben. Moet hij bij mij zijn en bij mijn dierbare borg en zalig maken die volkomen voor mij betaald heeft. Maak dat je wegkomt. Beter staat een duivel. En hij zal haast van u wijken. Dan moet hij in ieder geval op dat moment met de staart tussen zijn benen afwijken. En dat komt omdat die grote getuige, die advocaat, de Heer Jezus Christus, die zit aan de rechterhand des vaders, die neemt het gedurig voor zijn aangevochten zwakke bruid op. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Indien iemand gezondigd heeft, hebben we een voorspraak, een parakletos, een advocaat bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Kijk, dan heb je nodig de bediening uit Christus, dat de Heilige Geest een rechtstreeks getuigenis geeft door het woord in uw hart, dat u rechtens een kind van God geworden bent en dat ook eeuwig zal blijven om Gods wil. Dat noem je de directe verzegeling. Inwendig getuigenis van de Heilige Geest. Dan mag de bruidlust getuigen. Abba, lieve Vader, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En die we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van zijn Christus. Goede werken, zegt Luther, moet men doen, maar men mag alleen op Christus vertrouwen. En vervolgens zegt hij weer heel nuchter, vind ik zo mooie, pure. Verricht intussen uw werk aan de naaste, opdat ge daarmee een zeker teken hebt van het geloof in de heiland en zonden vernieler. Ik eindig genade, geloof en werken. Gemeente van Montfort, welgelukzalig is die mens die met Paulus, Augustinus, Luther, Calvijn, Kolbrugge, ja met een ieder die de verschijning van onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid heeft liefgekregen, van harte beleid. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Soli Deo Gloria. En zo'n begenadigde en geredde zondaar en zondares zingt met hart en mond, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Amen. Ja. Amen. Wij gaan daarvan zingen uit Psalm 32, het eerste, maar ook het zesde vers. Rechtvaardig volk in Christus, verheft u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 32, 1 en 6. Thank you.
Laat ons dankzeggen en bidden. Getrouwe ontfermer, heb ootmoedig en hartelijk dank dat u God en goed en groot bent. En dat voor mensen zoals wij zijn, dat in alle rust en stilte in het oude godsgebouw, kern van de Bijbelse boodschap mochten horen, al is dat van onze kant, u weet het altijd ten dele. Maar zegen de bediening der verzoening, heb het gezegend al predikende en al luisterende, van waarlijk ook vandaan, als een dynamische kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft, om voor het eerst op bij vernieuwing, alles wat van ons is, onze ongerechtigheden en eigen gerechtigheden, niet in het boorden vol van, we stikken erin als u het niet verhoedt, dat u die opblaast bij voorganger en kerkganger en luisteraar, wegblaast om ons gans te ontledigen van alles wat geen God en geen Christus is, opdat ge door diezelfde dierbare geest hem, die gezegende middelaar van het genaderbond, in zo'n volle middelaarsbediening openbaart, wegschenkt, toepast, opdat dat volk in u zo volkomen zal zijn, alsof ze nooit enige zonde hadden gekend nog gedaan, tot lof en eer van uw grote naam, en tot zaligheid van ons kortstondig leven. En dan komt dat, dat kan niet verborgen blijven, in de vrucht openbaar, in heel onze handel en wandel, in onze daad, ons gewaad, in onze praat. Dan zullen mensen aan ons ervaren dat we bij u zijn geweest, dat we gemeenschap hebben met de Heere Jezus door de Heilige Geest. Oh, wil er zoveel een verwekken uit Montfort, ook in heel Nederland, onder Jood en Heiden, opdat uw huis vol wordt. Ga met ons en blijf bij ons en breng ons voor zover mogelijk opnieuw voor de tweede maal hier samen. En dat om uw goedheid eer te geven, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, kracht van hun kracht. 89, het 8e vers.
ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.